Welkom bij de Make Love Work podcast. Wij zijn Dwight en Mariette en we nemen jullie mee in de wereld van bijzondere pioniers op het gebied van relaties, seksualiteit, gezondheid en geluk. We willen je uitnodigen om de liefde en het leven ten volste te ervaren en op een manier in te richten die bij jou past. Je komt erachter dat je vreemde gedachten of gevoelens niet zo vreemd zijn en dat taboes gebroken mogen worden. Graag zelfs. Hallo, welkom. In deze aflevering praten we met Sarah Hofman. Zij is een psychotherapeut en expert op het gebied van relatieverslaving en hechtingsproblematiek. En het was best wel een intens gesprek, vond ik zelf.
Ja.
Een gesprek met heel veel inzichten. En ik was zelf best wel onder de indruk van waar jij doorheen ging, Dwight. Dat je echt tot nieuwe inzichten kwam en heel open was ook. Hoe heb jij het gesprek ervaren? Ik ben wel extra benieuwd.
Ik had het eigenlijk niet verwacht dat het zo'n soort gesprek zou worden.
Nee.
Maar dit gesprek past eigenlijk perfect in de fase waar ik nu doorheen ga. Ik heb een heel mooi gesprek met mijn moeder gehad een paar maanden geleden. En recent een gesprek met mijn vader. En die elementen die kwamen in het gesprek terug. Maar ook mijn moeder, de struggle die zij met mijn vader heeft gehad bijvoorbeeld. Ja, dat zij, mijn ouders zijn 20 jaar uit elkaar, maar mijn moeder wacht eigenlijk nog steeds op mijn vader.
Ja.
En ik wist nooit zo goed waar dat vandaan kwam. En Sarah begon te praten en ik hoorde gewoon, oh, dit is mijn moeder.
Ja.
En het gaf me zoveel inzichten ook over de relatie die ik met mijn moeder heb. En wat voor effect dat op mij heeft gehad met vrouwen in mijn leven.
Ja.
Dus daarom was het voor mij, het was bijna gewoon een therapiesessie voor mij, in zekere zin. Dus nee, het was echt, ik vond het echt een heel mooi gesprek. En ook voor haar, het was... Haar therapie is eigenlijk ontstaan uit haar eigen pijn.
Ja, dat vond ik ook mooi.
Precies, en dat vertelt ze dan in de podcast. Dat ze in een relatie was die gewoon niet productief was. Die gewoon het kostte haar veel meer dan dat het haar iets gaf.
Ja.
Maar ik ken dat verhaal zo vaak vriendinnen van mijn vrienden van me die in een situatie zitten van... Ik kom maar niet los uit deze situatie, maar ik wil er heel graag uit.
Ja.
En dan vertelt zij dus hoe dat komt. En ik denk dat voor de luisteraar super interessant is om te weten van... Wat is de reden waarom je... jezelf in een positie houdt die niet gezond voor je is.
Ja, terwijl je dat ook weet.
Je weet het. Iedereen zegt tegen je. En het is soms ook heel moeilijk, want het vroeg op een gegeven moment aan haar. Hoe kan je onderscheiden of je nou verliefd of verslaafd bent? En dat legt zij dus uit. En dat vind ik super interessant.
Ja, dat is ook een mooie distinctie. Dus zij noemt dat een relatieverslaving.
Ja.
Wanneer ben je nou verslaafd en wanneer niet? En precies. Dat gaf gewoon allerlei inzichten.
Ja.
Een van de dingen die ze zei, die ik heel mooi vond, is dat liefde in de hoofden van veel mensen wordt gekoppeld aan extase. Nou, ik ben ook wel een van die mensen. Maar extase is verbonden met pijn.
Ja.
Want de hoge pieken hebben dus ook diepe dalen.
Precies.
En ze zei, ja, het hoeft helemaal niet zo pijnlijk te zijn, de liefde.
Ja.
In plaats daarvan mag, in plaats van die hoge pieken en diepe dalen, mag het ook gewoon wel heerlijk kabbelend voelen.
Ja.
Rustig, veilig, zelfs bijna saai.
Klopt, en dat vond ik heel bijzonder om te horen, omdat ook ik zelf ben altijd op zoek naar die thrill. Kijk, ik wil dat spannende gevoel weer hebben. En zij zei van ja, maar ook in het simpele, in het saaie tussen haakjes, zit er ook iets heel moois. En volgens mij gaf jij een mooie vergelijking over het bos waar je elke dag doorheen loopt.
Ja.
Dat je kan ervoor kiezen om elke dag naar een ander bos te gaan.
Ja, precies.
En dan zie je elke dag een ander bos. Of je blijft in hetzelfde bos en je gaat ineens meer ontdekken in datzelfde bos. En dat is het dus, en dat is de relatie dus. En dan van ja, wow, dat, zo simpel is het, maar zo heb ik het nooit gezien. Dus ik heb echt heel veel inzicht gehad.
Ja, vet mooi hè? En daarop aansluitend. Zij zei ook van, nou ja, ik stelde dan een vraag, wat moeten we doen om de liefde te laten stromen?
Ja.
Wat kun je doen voor die extase, vroeg ik eigenlijk. En zei, nou ja, dat is misschien de verkeerde vraag. In plaats daarvan kun je ook gewoon jezelf vragen, wat doen we? Wat kunnen we doen om de liefde die er al is toe te laten?
Ja.
En dat vond ik ook wel mooi. Ja. En ik weet niet of we dat hebben gevangen in de podcast, maar dat hebben we zeker nog wel in het napraten
zeker,
met Sarah. Ja. Kwam dat ook nog wel naar boven.
Zeker.
Dus wat kun je doen om de liefde die er al is te laten stromen?
Ja.
Ik vond het een hele mooie. Maar jullie gaan vast je eigen inzichten krijgen na dit gesprek.
Jullie gaan zeker genieten van deze podcast.
Ja, enjoy.
Have fun. Sarah, dankjewel.
Ja.
Zijn hier een prachtig, prachtig plekje.
En
we zitten buiten, dus jullie kunnen waarschijnlijk de vogeltjes horen zingen.
Ja. Best wel een chille achtergrondgeluid.
Ja. Ja. En nou, het is een beetje een gekke situatie natuurlijk, want we zitten, zoals de reglementen voorschrijven, 1 meter afstand van elkaar af.
Anderhalf. Ja.
En, maar goed, we wilden heel graag door laten gaan en we houden ons aan de,
aan de regels die zijn opgesteld. En zou je beginnen met vertellen wie je bent en wat je precies doet?
Ja, ik ben Sarah Hofman. Ik ben integratief psychotherapeut. En ik heb me gespecialiseerd in relatieverslaving, codependency en hechtingsproblematiek.
Mooi. Ja. En zou je willen uitleggen wat het precies inhoudt?
Ja, één voor één? Of?
Ja, maar begin met het begin.
Ja. Ja. Nou, het is eigenlijk begonnen met relatieverslaving. En dat komt vooral omdat ik zelf heel lang in een relatie heb gezeten waar ik echt verslaafd aan was. Het was een relatie met een getrouwde man. En ik kon daar niet van loskomen. En ja, dat heb ik natuurlijk wel meerdere malen geprobeerd. Maar dat elke keer kwam ik weer terug of kon ik er toch niet echt mee stoppen. En ja, toen besefte ik dat dat dus echt een verslaving was. En ik ging toen destijds op zoek naar hulp. Maar er was gewoon helemaal niemand die iets van dat begrip afwist. En de hulpverlener had ook echt zoiets van, ja, maar dan beëindig je die relatie toch gewoon. Ik snap niet waarom je nu hier komt. En ik zei, nou ja, dat kan ik dus juist niet. Dat is precies mijn probleem. En ja, er werd echt met grote ogen naar mij gekeken. En ik dacht, nou, laat maar. Ik voelde weer wat ik eigenlijk ook als kind voelde. Want het ligt zeker allemaal aan mij, weet je wel. Nou ja, toen besefte ik dus dat hele fenomeen relatieverslaving, waar ik inmiddels wel een boek over had gelezen, een Amerikaans boek, dat in Nederland gewoon nog helemaal niet bekend was. En nou, ik heb me daar gewoon meer in verdiept. In Amerika en in Engeland is dit wel gewoon al heel bekend. Codependency is gewoon een heel bekend fenomeen. En ja, toen ik zelf op een gegeven moment wat verder was in mijn proces en ik zelf een coachingsopleiding heb gedaan en later die integratieve psychotherapie, besefte ik ook dat in die opleiding dat mijn leraren er ook niet zoveel van wisten. Dus ik dacht, ja, hier ligt gewoon echt een gat, zeg maar. Ja. En nou ja, ik ben daar ingesprongen. Ik heb gewoon zoiets van, nou, ik wil dat dan in Nederland, dat bekend wordt. En ik probeer ook andere mensen nu op te leiden. Therapeuten, coaches, om iets met codependency te doen. Mooi. Dus ja.
Wat was voor jou het aha-moment?
Het aha-moment in mijn eigen proces, bedoel je?
Ja.
Nou, dat ik echt besefte dat ik niet kon stoppen, terwijl ik het wel wilde, rationeel gezien.
Ja.
Alleen emotioneel kon ik niet loslaten. En toen besefte ik, ja, dit is dus een verslaving. En dat is een zwaar woord, maar toch, het voelde echt zo. En ja, ik voelde ook wel dat er allerlei pijn onder zat waar ik liever niet naartoe wilde. En dat hoort natuurlijk ook een beetje bij verslaving. Dus op het moment dat ik die relatie zou verbreken, ja, dan moest ik natuurlijk met mijn diepe eenzaamheid aan de slag. En daar wilde ik natuurlijk liever niet. Wilde ik controle over houden. En ja, dus ik had dat allemaal wel door rationeel, maar ik moest dat proces emotioneel nog aangaan. Ja.
En is zo'n verslaving te vergelijken met een gokverslaving, een drugsverslaving of alcoholverslaving? Of is het een ander soort verslaving?
Nou, het is wel anders in de zin, je bent niet verslaafd aan een middel, dus het doet niet, het versluiert je hersenen niet werkelijk. Ja. Alleen emotioneel en in de hersenen doet het wel heeft het wel hetzelfde effect qua dat je de beloning wil dat je de kicks wil en dat je hoge pieken, diepe dalen, dat is precies hetzelfde als in een andere verslaving. Ja,
ga je gang.
Ja, ik denk wel dat we allemaal in een zekere mate verslaafd zijn aan liefde.
Ja, denk ik ook wel een beetje.
En aan de thrill ook, die bij relaties hoort. En volgens mij is dat ook altijd een beetje de angst van mij in het wijd. Van, oh nee, als er maar geen sleur komt.
Ja,
ja, ik denk dat we altijd best wel liefdesverslaafd zijn.
Zeker.
Ja, dus ik keek ook best wel heel erg uit naar dit gesprek.
Okay.
Ik denk, oh, dit wordt interessant, maar ook wel een beetje spannend.
Ja.
Ja, wat dus die zekere mate van verslaafd zijn aan liefde, dat is normaal.
Ja.
Maar waar komt dat vandaan, denk je?
Ik denk dat wij allemaal toch op zoek zijn naar gewoon dat heerlijke gevoel, wat natuurlijk ook even alle ellende gewoon doet vergeten. En dat is natuurlijk ook wat de liefde wel met ons doet.
Ja.
Alleen, als het goed is dat gewoon even een tijdelijk gevoel. Maar dat het ook uiteindelijk wel een realistische relatie mag worden met alle echte gevoelens die er ook zijn. Hè? Want kijk, in een verslaving dan wordt het echt, die hoge pieken, dat is eigenlijk geen werkelijke intimiteit, maar dat is meer een extase, om het maar zo te zeggen.
Ja.
En op het moment dat het extase wordt, dan ben je eigenlijk al uit de realiteit. En Ik denk dat liefde ook heel mooi is als je wel in de realiteit kunt blijven. En wij noemen dat al heel snel saai. Mm-hmm. Maar volgens mij is dat gewoon een soort... We kunnen dat nog niet waarderen op zijn kracht, zeg maar. Ja. Tenminste, zo zie ik het.
En want als je verliefd bent op iemand...
Ja.
Laat me zo zeggen, wanneer is het een probleem? Wanneer is de verslaving? Want in jouw situatie die je net schetste, dan kan ik me voorstellen dat het niet een gezonde situatie is, want hij was getrouwd.
Ja.
En dat is misschien voor jou niet heel gezond. Maar stel dat je in een ander soort situatie zit, waar man en vrouw elkaar ontmoeten.
Ja.
Wanneer wordt het een probleem?
Ik denk dat het een probleem wordt op het moment dat, dat de relatie een obsessie wordt. Uh-huh. Dus dat je zeg maar zo bezig bent met wat er allemaal in die relatie gebeurt, dat je geen ruimte meer hebt voor andere dingen in je leven. Ja. Dus dat je werk of je vrienden of je, gewoon de dingen die je in je leven normaal deed, dat die niet meer gebeuren. Dus dat je eigenlijk alleen maar gefocust bent op die relatie.
Gebeurt ook wel eens dat mensen die verslaving verwarren met verliefdheid? Want als ik heel verliefd ben, dan wil ik niks anders met diegene zijn.
Ik denk dat de verliefdheid is een beetje wat de verslaving is. Ja. Alleen is dat iets wat tijdelijk is, als het goed is.
Ja.
En natuurlijk komt dat af en toe met momenten terug. En dat is denk ik de gezonde variant mm-hmm. van verliefdheid. Alleen, als je verslaafd bent, dan wil je dat hele heftige gevoel wil je voortdurend voelen.
Ja.
En ik denk dat dat niet realistisch is.
Ja. En heb je voor jezelf, toen je beseft of oké, volgens mij heb ik een probleem. En ik heb
het duurde heel lang, hoor.
Dat kan ik me voorstellen.
Jaren.
Dat is vaak het geval met liefde, dat je dat het besef heel laat komt.
Ja.
Wist je toen ook al waar het vandaan kwam?
Nee, niet in het begin, nee.
Ja.
Eigenlijk pas toen ik er last van begon te krijgen en toen ik me echt begon te verdiepen in, ook in mijn eigen ontwikkeling. En ik was altijd al bezig hoor, met spiritualiteit en met zelfontwikkeling. Alleen, ik was nog niet zo ver dat ik echt begreep wat hier aan ten grondslag lag. Omdat ik dat ook natuurlijk nog even niet wilde zien. Dat is ook precies wat de verslaving is, denk ik.
Ja.
Je wilt dat gewoon nog
dus
niet
de verslaving
zien.
Is in principe dat je weggaat bij een bepaalde pijn die je hebt.
Ja.
Dus je wil een bepaalde pijn die
niet
je met
voelen.
Je meedraagt niet voelen.
Ja.
En de verslaving is eigenlijk een soort van afleiding van die pijn.
Een soort controle.
Ja.
Ja.
En zou je ook willen vertellen wat het dan bij jou was?
De pijn bedoel je?
Ja.
Ja. Ik denk dat een diepe eenzaamheid was die ik eigenlijk al mijn hele leven kende. Ik denk dat ik, het klinkt heel zwaar, maar toch is het wel het woord wat erbij hoort. Emotionele verwaarlozing in mijn jeugd heb gekend. En daarmee wil ik niet mensen de schuld geven. Of weet je, mijn ouders hebben het ook gewoon niet geleerd. Het was wel zo dat ze niet met emoties om konden gaan. En ik was een heel emotioneel meisje.
Ja.
En mijn vader, ik vermoed een beetje dat hij autistisch was. Dat heb ik nooit zo gezien, maar dat is echt van de laatste tijd dat ik dat een beetje denk. Dan kan ik gewoon de dingen veel beter plaatsen.
Hmm.
Hij werd boos op mij als ik emotioneel was. Dus hij kon daar gewoon zo niet mee omgaan dat hij echt boos op mij werd.
Ja.
Dus als ik verdrietig was, dan ging hij schreeuwen.
Ja.
Dus ik heb heel lang geloofd dat het dus allemaal aan mij lag. En dat ik te emotioneel was en te gevoelig. En dat ik dat moest veranderen. En dat de reden was. Ik werd op school ook heel erg gepest. Mijn vader zei ook letterlijk tegen mij. Ja, ze pesten jou omdat je veel te veel jankt.
Oh, wauw.
Dus ergens wist ik als klein meisje wel van dit klopt volgens mij niet. Maar wat zou dan anders de reden moeten zijn? Hè?
Ja. En het is toch je vader. Dus
ja, en het is mijn vader en die houdt van mij. En weet je, dus ik dacht dan is dat het. Dus ik heb op 4 verschillende lagere scholen gezeten. Omdat ik dan dacht van dan ga ik op de volgende school. Ga ik beter mijn best doen en dan ga ik niet meer huilen. Ga ik gewoon proberen leuker te zijn.
Ja.
Verschrikkelijk natuurlijk.
Ja.
Kan het nu ook, dat voel ik nog steeds wel. Hoe zwaar dat voor mij was. En dat hield ik dus ook niet vol.
Nee.
Dus dan ging het weer en ik werd weer gepest. Dus het was gewoon, het was gewoon ging gewoon steeds weer opnieuw. En dus ik heb heel lang geloofd, dat ligt gewoon allemaal aan mij.
Hmm.
En op een gegeven moment kom je dan die man tegen, die Ik had ook al andere relaties gehad waarin ik iemand... Ik wilde altijd onbereikbare mannen. Dat was op een of andere manier voor mij gewoon het enige.
Een bekend fenomeen.
Ja, want ik vond die te beschikbare mannen, daar kon ik helemaal niet mee omgaan. Want ik was natuurlijk niet gewend dat iemand met mij om kon gaan.
Ja,
ja, dat iemand zo dicht bij je ja, kon staan.
Dus, dat was het natuurlijk. En iemand die een beetje op afstand, ja, daar kon ik alles op projecteren.
Ja.
Dus ik was verliefd op popsterren of op, dus in mijn puberteit of op een zanger van een band. Of gewoon allemaal een beetje onbereikbare mannen of bezet. En wat wou ik nou vertellen? Ik ben even de draad kwijt.
Nee, ik vind het in ieder geval een feest van herkenning.
Nee, je vertelde over... je vertelde over dat je dus op mannen viel die niet bereikbaar waren.
Ja.
En dat het een mechanisme was.
Ja.
En kwam dat van je vader af?
Ja, want dat was denk ik het vergelijkbare. Dus lag dus steeds aan mij. Dus ik moet wel mijn best doen, zeg maar.
Ja,
en, dat vond ik... Dan kon ik iemand dichterbij laten komen. Maar daar moest ik mijn best voor doen. Dat was vertrouwd voor mij.
Ja, dat was je ook geleerd.
Ja, dat was mij geleerd. En dat lukte me dan ook. En daar had ik ook controle over dan, ja, weet je wel. Precies. Dus dat vond ik ook prettig.
Ja.
Het is zo gek hoe We kunnen wennen aan de vreemdste, gekste dingen als mens zijn. Omdat we het kennen.
Ja.
Zijn er mee opgegroeid. En dat blijft me altijd verbazen. Ook nu jij dit verhaal vertelt. Ja. Ik hoor heel veel mijn moeder praten op dit moment. Die eigenlijk nog steeds in dezelfde situatie zit. En het is inmiddels 20 jaar verder.
Ja.
Ja, Mariette, jij kent het verhaal natuurlijk.
Ja.
Mijn ouders zijn al 20 jaar uit elkaar. En mijn moeder die wacht eigenlijk nog steeds op mijn vader.
Oh ja.
En het is een soortgelijk iets. Die is verslaafd geraakt aan de liefde. Die,
ook al komt het nooit. Het maakt niet uit. Het gevoel van... Dat wachten is ook een herkenbaar iets misschien. Hè?
Ja, absoluut. Ja. Dus het is heel... Ja. Ja. Ik wist niet dat deze aflevering zo belangrijk zou zijn, maar... Ja, nou goed. In ieder geval. Dus ik herken het heel erg wat je zegt.
Ja. En wat mensen dus doen, en dat zie ik ook in mijn praktijk... We herhalen de patronen die we in onze jeugd hebben meegemaakt.
Ja.
Dus als jouw moeder vroeger ook zat te wachten op de liefde van haar ouders...
Zeker van de vader, die er niet is geweest.
Ja. Nou, dan is ze dat nu weer aan het doen.
Ja.
En eigenlijk kan je dat bijna één op één op elkaar leggen. Dus waar mensen nu in hun relaties mee worstelen. Nou, eigenlijk is het meeste wat ik doe in mijn praktijk... probeer dat gevoel goed uit te vragen. Dus echt ook lijfelijk. En wat is dat voor gevoel? En wat heb je daarvoor gedachtes bij? En ik noem dat ook trans. Je bent echt in een soort trans. Je bent in een soort werkelijkheid die voor jou heel werkelijk is... maar eigenlijk misschien helemaal niet klopt.
Ja.
Ja.
Maar als je die trans uitvraagt... en dan kom je eigenlijk altijd één op één bij een ervaring uit het verleden. Een trauma. Ja.
Precies. En dat is eigenlijk het begin van de reden waarom je in de huidige situatie zit.
Ja.
Was dat voor jou toen je eenmaal erachter was van... oké, hier komt het vandaan. Dit is de reden waarom ik me zo gedraag of waarom ik in deze situatie zit. Hoe moeilijk was het voor jou om het te switchen?
Heel moeilijk.
En hoe ben je dat proces doorgelopen?
Ja, dat is een langzaam proces geweest. Niet van de een op de andere dag. Ik denk dat het een proces van jaren is geweest. Maar door steeds stapje voor stapje iets aan zelfontwikkeling te doen. Ook gewoon in het algemeen, weet je wel. Dan lees je weer eens een boek. Dan volg je een opleiding. Dan doe je eens een workshop. En steeds kwamen er gewoon stukjes bij... Die uiteindelijk je doen beseffen dat, dat je gewoon oké bent zoals je bent. Eigenlijk komt het daar een beetje op neer. Ja. Dat je gewoon je echte zelf, dat gewoon helemaal oké is. Alleen dat heb ik lang niet kunnen geloven.
Ja.
Ja.
En als je dus die liefde weer voor jezelf terugkrijgt, dan ga je ook andere relaties aantrekken.
Ja.
En de keuzes die je maakte in mannen? Dat veranderde dus ook.
Dat veranderde ook en dat was ook best wel moeilijk. Want je hebt een bepaalde blik. Je kijkt naar bepaalde mannen. En op een gegeven moment heb ik ook echt moeten inzien van... ik kijk gewoon verkeerd.
Ja.
Dat vond ik heel heftig om... Ja. Ik moet naar mannen gaan kijken die ik nu tot nu toe als saai bestempel.
Ja.
En ik vond het ook heel moeilijk. Want ik heb ook echt wel een periode gehad dat ik dacht... ja, maar die mannen hoef ik ook echt niet. Dus dan zat ik nog in de weerstand.
Ja.
Maar op een gegeven moment ben ik toch daar wel wat meer voor open gaan staan. Mijn huidige man bijvoorbeeld. Toen ik die voor het eerst ontmoette, had ik echt zoiets... ja, dat is een hele leuke man. Dat kan een vriend van mij zijn. maar daar ben ik niet verliefd op.
Ja.
En dus ik heb hem zo afgedaan eigenlijk. Echt gewoon zo. En hij heeft gelukkig doorgezet en ben ik hem nog steeds heel dankbaar voor. Maar ik heb echt moeite moeten doen om daar overheen te stappen, zeg maar. Ja. En iemand echt te leren kennen en te waarderen dat wat er tussen ons is, iets anders is dan die verslaving. Maar eigenlijk veel meer waarde heeft, mm-hmm. omdat het echt is.
Ja,
dat is heel moeilijk.
Mooi.
Het lijkt me zo moeilijk om, ja. om dat knopje om te zetten in je hoofd. Want je bent ja. zo gewend om op een bepaalde manier naar mannen te kijken ja. of naar vrouwen te kijken.
Ja.
En nu staat iemand voor je die ja. het echt met je meent. Die
ja, die gewoon beschikbaar
ja.
is.
Ja.
En ik weet nog dat het liedje van Leonard Cohen, ja. I'm Your Man, toen ja. Dat ik dat hoorde. En dat voor mij het aha-moment misschien wel was.
Ja.
Nu je dat zo net zegt. Van ja, if you want a lover, take my hand of zoiets is het. En ik denk, ja, ik hoef alleen die hand maar te pakken.
Ja,
weet je, het is er gewoon. Maar ik moest wel onderkennen dat ik daar bang voor was toen.
Ja, ja.
Toen pas kwam dat besef dat ik bang was.
Dus jouw aha-moment was toen je besefte, hey, hij is eigenlijk mijn man. I'm your man.
Ja, als ik maar voor durf te gaan. Precies. Dat is het. Hè? En ja. dan kan het wel wat zijn. En het is gewoon een hele leuke, lieve man. Maar ik kan natuurlijk nu allemaal argumenten gaan verzinnen waarom die het niet is. Namelijk ja. dat hij te klein is of dat hij, weet ik veel, wat ik allemaal ging verzinnen.
Ja.
Allemaal onzin argumenten eigenlijk.
Hmm.
Hè, want we hebben ook in onze maatschappij zo van, het moet ook allemaal spannend zijn of zo. Hè? En
ja.
dat het dan niet spannend is. Of ja, toen dacht ik ook van, wat is dat eigenlijk? Weet je wel, spannend. Hmm. Het is gewoon, ja.
Het is echt.
Het is gewoon echt. En het is ja. ook heel intiem om gewoon jezelf te zijn. En
dat dus is ontzettend spannend eigenlijk.
Veel spannender misschien
dat
wel.
Dat denk ik ook.
Dan die vanuit die controle spanning te hebben.
Ja, mijn ex-vriend zei altijd, als je door de deur van saai heen gaat,
ja.
dan opent zich een compleet nieuwe wereld.
Ja, nou,
en,
mooi gezegd.
En
ja.
daarin kun je echt een soort van in hele diepe lagen van ja. liefde ook zinken.
Ja.
Dus onze relatie was in de ogen van de buitenwereld misschien saai. Maar het was echt voor mij een van de rijkste avonturen ja. die ik ooit heb beleefd.
Ja, precies. Ja.
En een andere heldin van mij, Clarissa Pinkola Estes heet zij.
Okay.
Zij is Jungiaanse analyticus. En, nou ja, en heel veel meer daarnaast, maar ik hou het hier even bij. En zij zegt van dat wij het abnormale gaan normaliseren.
Ja.
En dat het punt is dat we verwijderd raken van ons zielenleven, noemt zij dat.
Ja.
Dus we hebben allemaal zo'n innerlijk kompas die voelt, hé, dit is goed voor mij
ja.
en dit is niet goed voor mij. Dit ben ik en dit ben ik niet.
Nee.
Maar we gaan op een gegeven moment het abnormale normaliseren.
Ja.
En dan kom je dus in van die patronen terecht,
ja.
waarbij je heel ongezond bent voor jezelf.
Ja.
En dus verslavende patronen.
Ja.
En waar ik zelf heel nieuwsgierig naar ben, is in principe je zegt nou hoe je gehecht bent,
ja.
hoe je bent opgevoed,
ja.
Dat de tekorten die je daar hebt gehad of dat wat je is aangeleerd,
mm-hmm.
dat ga je herhalen en ja. dat ga je terugzien in
relaties.
In relaties. Ja. Wat voor verschillende vormen van hechtingsproblematieken zijn er dan?
Nou, je hebt een aantal hechtingsstijlen. Nou, je hebt bijvoorbeeld, ja, dat zijn van die termen, hè, maar dat moeten we dan maar even doorheen. Mm-hmm. Dat is, je hebt angstig gepreoccupeerd gehecht. Dat bedoelen ze mee dat je heel erg je best gaat doen om liefde te krijgen. Dus dat je misschien gaat klampen, dat je gaat claimen, dat je nou ja, heel actief iets doet om liefde te krijgen. Daartegenover staat dan de vermijdende hechtingsstijl. En dat is, dan heb je eigenlijk geleerd, nou, er is toch niks voor mij. Ik ga er niet eens mijn best voor doen. Ik begin er niet aan, dus ik hou alles op afstand. Nou, die twee vallen heel vaak op elkaar. Want in feite komt het op hetzelfde neer. Want ze komen uit dezelfde onveilige hechting, namelijk er is niks. Hè? Dus,
alleen de een duwt de ander trekt.
Ja, het is gewoon een andere strategie.
Ja.
En dan heb je nog de gedesorganiseerde hechting. En dan, nou ja, dan heb je er eigenlijk geen pijl op kunnen trekken wat je ouder deed. Dus de ene keer moest je heel erg je best doen. En de andere keer was er helemaal niks. En ja, het is heel wisselend en heel chaotisch. En ook heel onvoorspelbaar allemaal. En dan heb je nog dat je helemaal niet gehecht bent. Dat is echt een hechtingstoornis. En dat is echt de psychiatrische variant. En dan, dan eigenlijk ben je of een allemansvriend, dus dan is iedereen je vriend. Of je hecht gewoon met niemand. Je zondert je helemaal af. Ja. Dus dat is grofweg de vier onveilige hechtingstijlen. En daartegenover heb je natuurlijk nog de veilige hechting. Ah, die leuk. Natuurlijk ook bestaat. Ja. Alleen, ja.
Die wil ik ook weten.
Ja, dan durf je dus gewoon je echt gewoon veilig te hechten. En heb je geen moeite met relaties. En voel je je niet snel aangevallen. Voel je je ook niet onveilig. Ook als je even gekwetst wordt. Dan kan je gewoon eigenlijk, heb je alle vertrouwen dat altijd alles gewoon goed komt. En dat heeft natuurlijk niemand 100%. Nee. Hè, want onze ouders hebben natuurlijk allemaal hun fouten gemaakt. En dat is ook niet erg. Want als het maar een klein beetje is, dan... Ja, dan kan je daar gewoon mee omgaan. Ja. Maar als dat te veel...
Dan loop je schade op.
Ja.
En is het zo dat, dat de trauma's ontstaan door je ouders? Of kan het ook zo zijn dat je een hele fijne opvoeding hebt gehad en een fijne vorm van liefde hebt gehad, maar dat het later door een relatie is ontstaan?
Dat kan ook.
Ja,
ja, het is alleen wel zo dat de hechtingstijlen die ontstaan echt in je jeugd, in je vroege jeugd. Ja. En het kan zijn dat je dus bijvoorbeeld in je twintiger jaren een keer bedrogen wordt. En dan kan je daar een klap van krijgen. Maar dan zal het nooit diezelfde diepe onveiligheid zijn
als
dat je dat ook al in je jeugd hebt meegemaakt.
Ja.
Omdat je als kind dat gewoon niet aan kan. He, dus als je echt klein bent en zulke hele overweldigende emoties, kunnen we als kind gewoon niet aan. En dan hebben we onze overlevingsstrategieën gelukkig, die zijn er dan ook om te overleven. Maar dat doen we dan natuurlijk ook in onze relaties. Mm-hmm. Diezelfde strategieën.
Ja, in principe als volwassene kun je wel met die hele heftige angsten of pijn of verdriet omgaan.
Kan je ermee omgaan, ja. En dan is het natuurlijk wel pijnlijk en dan zal het echt wel een deuk oplopen, je vertrouwen. Maar je zult na een tijdje dan waarschijnlijk wel weer in staat zijn om je er wel weer overheen te zetten.
Ja.
Dan heb je gewoon iets meer veerkracht en meer basis.
Precies.
Ja.
En in het proces om te genezen, is het essentieel dat je weer terug gaat naar je ouders of weer een gesprek aangaat met je ouders om die wond te laten genezen?
Niet per se, als je het maar voor jezelf wel door die pijn heen gaat. Dat vind ik belangrijker. Mm-hmm. En natuurlijk kan het soms helend zijn om het gesprek wel aan te gaan.
Ja.
Met je ouders, al was het maar om te oefenen. bij jezelf te blijven en op te komen voor jouw behoeftes en jouw verlangens en wat jij voelt. Het enige is dat soms ouders niet in staat zijn om de erkenning te geven of er goed mee om te gaan. Dus dan wordt weer herhaald wat er in de kindertijd ook gebeurde. En dan kun je jezelf afvragen van, ja, moet ik dat blijven opzoeken?
Ja.
Misschien is het dan wel veel gezonder om hier die grens te trekken en gewoon met mezelf daar gewoon mee bezig te gaan.
Maar dat is dus mogelijk. Dat is om het zelf te doen.
Ja, uiteindelijk zul je het zelf moeten doen. Hè? Ja. Je hebt niet iemand anders nodig om jezelf te helen.
Ik denk dat, ik praat even voor mezelf dan. Dat is wel het beeld wat ik altijd had van, oké, als ik... Bijvoorbeeld mijn vader is niet een prater.
Nee.
En als kind zijnde hoopte ik vaak op een bepaalde bevestiging. Of ik hoopte dat hij dan een compliment gaf in plaats van kritiek.
Ja.
En ik ga trouwens binnenkort een gesprek aan met mijn vader.
Oké, spannend.
En dus ik ben ook, daarom vroeg ik het ook, van, heb ik hem nodig om te helen?
Nee.
Ik wil het wel met hem delen. Ik wil wel met hem delen wat ik, hoe ik bepaalde dingen heb ervaren. Alleen, ik ben echt ook wel een beetje bang voor zijn reactie.
Tuurlijk,
ik ben bang voor het niet erkennen of zeggen van, ja, maar zo heb ik het niet ervaren. Of whatever wat hij ook gaat zeggen. Dus fijn om te horen dat ik het ook zo
Nou, het is natuurlijk, ik zou het zeker wel aangaan, omdat het wel een kans is om jullie relatie te herstellen.
Precies.
En als je vader het wel oppakt, wauw, weet je wel, dan gaat het natuurlijk veel sneller dan als je dat in je eentje moet doen.
Ja.
Maar als hij het niet oppakt, en daar zou ik wel rekening ook mee houden, dat je dan voor jezelf kiest, oké, dan stop ik hier dit gesprek. Dan ga ik naar huis om mijn wond te likken, zeg maar, en om te helen en te voelen wat nu zo verschrikkelijk veel pijn doet. Nu het in het hier en nu weer gebeurt. Dat is een kans om op dat moment echt te voelen in je lijf van, oh, zoveel pijn doet dat.
Ja.
En dan heb je dus direct contact met je trauma.
precies.
Want dat zit nog ergens, hè? Dus dat voel je dan weer. En dat is waarschijnlijk op diezelfde oude kindmanier zo heftig.
Ja.
Hè? Is dat pijnlijk, ja.
Klopt. Ik heb dat, want ik heb een paar weken geleden een gesprek met mijn moeder gehad.
Ja.
Was een moeilijk gesprek. En ik voelde me inderdaad weer kind toen zij reageerde op een manier zoals ik had verwacht dat zij zou reageren.
Ja.
En ik werd ook emotioneel omdat ze zo reageerde, want ik ging weer terug naar toen.
Ja, want wij worden niet zo snel emotioneel.
Nee, ik schrok voor mezelf.
Ja.
Maar daaruit kwam wel een heel mooi gesprek. Maar wat je zegt, ik heb wel rekening gehouden met mijn vader dat hij misschien niet zo zou reageren. Of dat er misschien niet een heel mooi gesprek van erkenning van jouw pijn, van mijn pijn in dit geval zal volgen. Maar ik moet het inderdaad wel gewoon doen.
Ja.
Ik moet dat proces gewoon doorheen gaan. Ik moet met hem praten. Ik moet het delen met hem.
Het is, of het is een kans om jullie relatie te herstellen. Of het is een kans om bij jouw oude pijn te komen.
Ja,
en dan,
een van beide. En dus beide is goed.
Beide is goed.
Ook al is de ene natuurlijk minder leuk dan het andere. Maar dan is het ook goed, want dat is dan wat het is. En ik denk dat als je kan accepteren wat is. Niet accepteren in de zin van dat je, hè, je moet er wel doorheen.
Maar,
maar als je daar dan doorheen kan gaan, ja, wauw, dat is een kans tot heling. En dan lief voor jezelf zijn, hè, dat vind ik altijd heel belangrijk. Dat je dan echt wel lief voor jezelf, dit is dus wat mij al heel vaak overkomen is. Deze pijn heb ik al heel vaak als klein jongetje dus ook gevoeld. Ja, nu voel ik hem weer.
Ja,
mooi. Ik heb dat gesprek met mijn moeder ben ik aangegaan. Dus we zijn allemaal blijkbaar goed bezig hier. En dat was een jaar geleden. En dat liep inderdaad niet heel prettig af, zeg maar.
Nee.
Ik ben heel blij dat ik dat gesprek heb gevoerd.
Ja.
En ik heb mijzelf afgewezen gevoeld als klein meisje in mijn vrije geest. Maar ook in mijn enorme grote hoeveelheid aan emoties.
Ja.
Dus dat herken ik uit jouw verhaal. En mijn moeder die kon wel horen hoe ik dan nu in de liefde sta. Maar het is zo buiten haar kader van wat juist is.
Ja.
En hoe de liefde hoort te zijn.
Ja.
Dat ze ook niet anders kon dan daar afwijzend op reageren.
Nee.
Dus ik neem dat haar ook helemaal niet kwalijk dat ze dat heeft gedaan. Want we mogen allemaal onze eigen perceptie hebben op de realiteit. Zij mag haar beelden hebben bij hoe de liefde zou moeten zijn en hoe je behoort te gedragen. En ik mag daar mijn beelden bij hebben.
Ja. Als je maar ook wel even boos mag zijn.
Ja, en dat was ik ook.
Ja, dat vind ik dan. Kijk, ik vind het mooi als je me kan vergeven, zeg maar.
Ja.
Maar soms is het in spiritualiteit dat we iets te snel
daar naartoe gaan.
Ja,
dat is heel goed dat je dat zegt. Ja. Want ik heb die woede die ik heel veel heb gevoeld in mijn jeugd. Vanwege niet begrepen worden of niet gesteund worden in wie ik ben.
Ja.
En ook niet de ruimte voelen om dan helemaal mezelf te zijn.
Ja.
Ik heb dat altijd weggedrukt vanuit, maar mijn ouders zijn zo lief voor mij.
Ja.
En zij denken gewoon anders.
Ja.
Dus ik kan het ze niet kwalijk nemen.
Nee.
Dus ik heb eigenlijk een beetje last gehad van dat ik te jong bewust was.
Ja.
En op die manier naar mijn ouders kon kijken. Waardoor ik al die woede eigenlijk voor mezelf heb gehouden.
Ja, en dus weggestopt heb.
En weggestopt. Ja. Dus ik ben daarna wel een potje boos geweest.
Ja.
Ik ben gaan kickboksen.
Okay.
Daarna knallende koppijn.
Ja.
Omdat die hele lever aan het ontgiften was. Ja. En ik er hoofdpijn van kreeg. En ook last van mijn ogen. Maar ik heb nog wel een hoop woede nog te gaan. Maar het is...
En dat vind ik dus wel echt een essentieel ding. Want inderdaad, we gaan dan soms te snel in de war. Ja, maar onze ouders konden er ook niks aan doen. Dat is waar.
Ja.
En toch denk ik, we hebben wel het recht op ons rouwproces.
Mooi.
Want het is een rouwproces dat je niet hebt gekregen wat je had willen hebben. En wat je eigenlijk ook nodig had.
Ja.
Daar mogen we ook om rouwen. En daar hoort woede ook bij.
Nou, mooi.
Ja.
En je bent dan in principe ben ik dan niet boos op mijn ouders, maar op de situatie.
Ja.
Want we hadden dat allemaal anders gewild.
Ja, tuurlijk.
Zij hadden mij alles willen geven wat ik nodig had. En ze hebben me alles gegeven wat ze konden.
Ja.
En ik had alles willen krijgen wat ik nodig had. Maar dat is volgens mij per definitie een niet-realistisch scenario in mijn beleving. Volgens mij kunnen we niet het leven doorkomen zonder...
ik geloof het ook niet.
Zonder, hijsa.
Nee, we maken allemaal dingen mee en pijnlijke dingen. Dat is gewoon zo. En we zijn niet perfect, niemand.
Nee.
Heb je wel eens dat je een cliënt hebt en dat die ervoor kiest om met hun ouders te komen? Om ze misschien zelf onderling niet uit te komen?
Dat heb ik nog niet zo vaak meegemaakt.
Okay.
Het zou kunnen.
Ja, want ik kan me voorstellen dat er daar best wel winst te behalen valt.
Ik ben namelijk geen relatietherapeut, dus misschien zit hem daar dat ook in. Dus dat ik ben niet zo snel, ik zal niet twee mensen in een soort dynamiek begeleiden.
Ja, precies.
Ik ben meer iemand die individueel werkt met iemand en dan de trauma's van de relatie doorwerkt dan dat ik in een systeem werk.
Ja, precies. Ja.
Het resultaat is wel een betere relatie, maar...
Ja, daar geloof ik dan altijd in. Dan denk ik, ik heb ook wel dat de man en de vrouw beide bij mij in therapie zijn, maar los van elkaar, een stel. Maar dat ze, doordat ze allebei hun eigen pijn goed aangaan en allebei leren voor hun innerlijke kind te zorgen, op een volwassen manier, kunnen ze daardoor samen een volwassen relatie hebben.
Ja.
Ik denk dat dat heel essentieel is,
Ik heb... Ik heb met mijn moeder vaak gesproken over... ik begin bij het begin. Vroeger werd ik boos op haar, omdat zij mijn vader niet losliet. En op een gegeven moment besefte ik van... Oké, ik leef niet met de pijn die zij ervaart. Ik lig niet in mijn eentje in bed. Mm-hmm. Dus het is voor mij makkelijk om te zeggen... Laat hem los, mijn vader is inmiddels getrouwd. 2 kinderen. Ja. Denk jij dat... Mijn moeder is 62.
Mm-hmm.
Denk jij dat het voor haar nog mogelijk is om te helen?
Ja, zeker.
Ja?
Ja. Ja, want ik heb een mevrouw van 70 in therapie gehad en die had een hele destructieve relatie en die heeft compleet alles veranderd.
Ja.
Fantastisch.
En, ja, dat is absoluut mogelijk.
Ja, want ik heb wel eens met mijn zus over dat ik denk van, soms heb ik bijna liever dat ze er voor altijd mee blijft leven, zodat ze niet beseft van, ik heb 20 jaar van mijn leven verspild aan wachten op hem.
Ja.
Want als ze er nu achter komt, dan gaat ze beseffen hoeveel tijd ze heeft verspild aan hem. Dus heb ik bijna dat ik denk van, oké, weet je wat, blijf maar in die onwetendheid.
Maar jij kunt sowieso haar proces niet beïnvloeden.
Nee, nul. Dat heb ik, geloof me, dat
dus
heb
eigenlijk
gemerkt.
Is dat alweer...
Dat heb ik echt gemerkt.
Ja, dus ik denk dat het enige wat jij kan doen is dat loslaten en haar haar proces laten gaan. Het feit, als jij daar te veel mee bezig bent en vragen voor haar gaat stellen, zie ik dat als een codependency patroon.
Ja, is zo.
Dus jij wilt eigenlijk dan voor haar zorgen nu?
Klopt, klopt. En ik moet eerlijk bekennen, ik heb het ook inmiddels, althans de gesprekken die zij en ik voeren, zijn niet meer dit soort gesprekken van maar laat nou los. Want ik heb gezien dat ik, hoeveel ze ook van me houdt en hoe goed mijn intenties ook zijn, het heeft gewoon geen invloed op hoe zij zich voelt. Dus het is iets wat ik gewoon heb losgelaten en we proberen over andere dingen te praten.
Ja, en blijf ook bij jezelf, want daardoor ga je ook weg van je... Hoe voelt het voor jou dat jouw moeder zo blijft vasthouden aan je vader? Dat is ook belangrijk.
Hoe dat voor mij voelt?
Ja.
Heel pijnlijk.
Ja, daar kan je beter je aandacht aan besteden.
Hoe zou ik dat moeten doen? Want het is een pijnlijke conclusie die ik niet kan veranderen.
Nee, maar voel eens hoe het voelt.
Ik voel heel veel onmacht.
Ja.
Ik voel heel veel onmacht en ik voel heel veel oneerlijkheid, omdat hij wel verder is gegaan en zij wacht op iets wat naar mijn inziens niet terugkomt.
Nee, en hoe is dat voor jou? Onmacht?
Het is onmacht. Het is, ik voel een bepaalde eenzaamheid.
Ja.
En heel veel verdriet is het.
Ja.
Dus heel veel verdriet is het eigenlijk. Ja.
En kun je daarmee zijn?
Dat vind ik nog wel moeilijk.
Dat is heel moeilijk.
Ja.
Maar ik denk dat dat jouw proces zou mogen zijn.
Ja.
Als je daarmee kan zijn, iedere keer weer. Dat is natuurlijk hartstikke pijnlijk en dat doe je niet in één keer. Dat snap ik wel.
Ja.
Maar dat is je trauma.
Respect wordt waard.
Ja.
Ja.
Ik heb het met mijn moeder dat ik echt zo voel van... Ik vind mijn moeder een hele mooie vrouw. Superkrachtig. Ze is in mijn ogen echt een koningin en heel met enorme spirituele gaven ze ook.
Mm-hmm.
Maar ik voel ook dat zij bang is voor haar eigen kracht.
Ja.
En dat was voor mij heel pijnlijk om te zien.
Ja.
Van mam, waarom ben je nou bang voor hoe mooi en groot je ook bent?
Ja.
En ik had zelf heel veel honger naar spirituele voeding en naar echt krachtig in de wereld durven staan.
Ja.
En daarin voelde ik, je kan me zoveel geven, maar waarom hou je jezelf gevangen?
Ja.
Dus daar ben ik ook in een soort van bijna battle met haar gekomen.
Ja.
Ja.
En toen ik me realiseerde, het doet mij pijn om haar in mijn optiek gevangen te zien.
Precies.
In haar eigen kracht.
Ja. ben je weer met jezelf bezig.
Ben ik weer met mezelf bezig gegaan. Ja. En toen ben ik gaan kijken, waar hou ik mezelf misschien nog gevangen in mijn eigen kracht? En toen dacht ik, shit.
Ja.
Dan is er nog veel meer werk aan de winkel dan je denkt.
Maar dat is wel heel mooi, want dat is denk ik essentieel. Kijk, codependency is dat we op die ander gericht blijven. Die moet iets veranderen. Die moet... Hè, dus, en ondertussen gaan we dan niet... We gaan niet voelen wat het met ons doet. Het is ook controle houden.
Ja.
Je gaat die ander proberen te veranderen. Die kunnen we niet veranderen.
Nee.
Maar we kunnen wel voelen wat het met ons doet dat die ander zo is.
Ja, ja, dus dat is ook gewoon wat dat steeds herhaalt. In principe wat je dan wenste. Wat zou gebeuren tussen je ouders.
Ja.
Of in die hechting.
Ja.
Dat ga je herhalen in nieuwe relaties.
Ja.
Waarvan dat dus niet gaat lukken.
Nee.
Wat leuk, er komt een kat eventjes door ons studio.
Ja.
En op het moment, op het moment dat je je dus verbindt met de pijn, dan kan je eigenlijk daar doorheen.
Ja.
Dus dan
is de kans voor jezelf om te helen.
Ja.
En dan wordt het ook minder belangrijker. Ja, dan kom je uit misschien bij saai. Wat je dan niet meer saai zult vinden waarschijnlijk, maar wat een buitenstaande misschien als saai zal bestempelen.
Ja.
Maar je komt meer bij jezelf. En uiteindelijk is dat volgens mij wat we toch allemaal zoeken.
Ja.
We willen juist dat contact, wat we zo zoeken bij die ander.
Dat wil je,
bij jezelf voelen. Want vanuit jezelf, dat contact wat je met jezelf hebt, kan je pas het contact met die ander ook weer echt hebben.
Ja, dat is echt zo.
En daar verlangen we allemaal volgens mij na.
Ja. Ja.
En de sleutel zit gewoon van binnen, hè. Maar ja.
Klinkt zo simpel allemaal.
Het klinkt heel simpel.
Het zit altijd bij jezelf. Maar hoe kom je daar? Dat is inderdaad...
Door de spiegel te zien.
Ja.
Je moet het ook zien. Hè? Dat is het, denk ik. Het is bewustzijn. Je moet zien dat die ander je eigenlijk alleen maar een spiegel voorhoudt.
Ja.
En dat is natuurlijk moeilijk.
Ja.
Dat willen we liever niet.
Nee. Ik ben trouwens nog benieuwd. Hoe is er een verschil tussen hoe mannen en vrouwen omgaan met een soortgelijke trauma? Want als ik kijk... Nou, als ik bepaalde gesprekken voer met mijn vrienden of vriendinnen, hoor ik vrouwen vaak praten over de bad boys waar ze opvallen.
Ja.
Maar ik hoor mannen bijna nooit praten over de slechte vrouwen waar ze opvallen.
Nee, maar wel misschien de spannende vrouwen waar ze opvallen.
Hmm. Ja.
Hè, dus dat is misschien het vergelijkbare. Het zijn eigenlijk ook foute vrouwen, zo zou je het kunnen noemen. Hè? Dat zijn het is maar net wat je definieert als spannend natuurlijk, maar... Mm-hmm. Kijk, het zijn maar woorden allemaal. Dus het hangt er vanaf. Waarschijnlijk die man die gaat ook zijn trauma's uit zijn verleden precies projecteren op die vrouw. En het maakt niet uit wat het dan is. Dat doen mannen en vrouwen volgens mij precies hetzelfde.
Ja. Ja. Dus uiteindelijk, je creëert een soortgelijk gedrag bij degene met wie je bent.
Ja,
omdat jij,
onbewust dan.
Onbewust,
hè?
Ja.
Ja.
Ik vind wel, het zinkt ineens zo in. Want in principe zit je in een soort van rat race. Want je doet heel erg je best om die liefde te krijgen.
Ja.
En het heeft allemaal toeters en bellen.
Ja.
En dan kun je helemaal in opgaan.
Ja.
Ik moet zeggen dat ik dat ook echt een fantastisch avontuur vind.
Ja, het is ook heerlijk om je daarin te
verliezen. Ja, het is heerlijk om jezelf daarin
te verliezen. Het is trans, ja.
En in principe, als je uit die red race stapt en je vertraagt en je komt tot rust en je voelt dus, je doorleeft die pijn. En dan... Is die liefde daar?
Ja.
Dan kun je bijna niet geloven dat het is.
Dat het
zo
simpel
hebt.
Is ook.
En dat heb ik bijna een beetje met misschien wel een statement om te zeggen. Maar met corona dwingt de wereld om even uit de red race te stappen.
Ja, absoluut.
Er zijn ook heel veel dingen die heel pijnlijk zijn. Maar er zijn ook mooie kanten ervan.
Ja.
En daardoor gaan we vertragen. En merken we hoe ontzettend rijk we eigenlijk zijn. Hoe goed we het hebben.
Ja.
En waarom waren we zo druk?
Ja,
de hele tijd met van alles.
Absoluut.
En ik, mijn grootste uitje is mijn wandeling door het park nu.
Ja.
Ik zie niet zoveel mensen.
Nee.
Gelukkig jullie
ik ook
nu.
Niet. Nee.
Maar elke keer als ik door het park wandel, zie ik iets nieuws.
Ja.
Dus ik zie meer blaadjes. Ik zie een bepaalde tak waar iets extra's op is gegroeid.
Ja.
Elke dag door het park is anders.
Ja.
Dus het lijkt ook alsof ik meer subtiliteiten waarneem.
Ja.
Omdat ik binnen dat wat saai is, eigenlijk heel veel kleurschakelingen begin te zien.
Ja.
Dus het is wel...
Mooi gezegd.
Ja.
Ja, want je gaat naar dezelfde plek. Ja, maar ja. Op diezelfde plek ontdek je heel veel verschillende lagen.
Als je in trans bent, zie je dat niet.
Nee.
Dan kan je het ook niet zien, want het is allemaal versluierd. Hè? En als je dus niet in trans bent, maar je hebt contact met jezelf, en daar worden we allemaal nu meer toe gedwongen.
Precies.
Heb je ook meer oog voor de details. Ik denk dat dat wel zo is, ja.
Dus hoe geweldig beeld is dat als je op die manier naar je partner kan blijven kijken.
Ook.
Dat je gewoon elke keer daar een nieuwe laag in gaat ontdekken.
Ja. Ja. Ja, een mooie metafoor, want dat is precies hetzelfde, ja. Dus wat we dan saai noemen, dat is in feite eigenlijk heel interessant. Maar we moeten wel durven kijken.
Ja.
We moeten wel,
En misschien over dat gevoel heen stappen van die paniek die ik dan soms heb. Oh my god, wat als het niet stroomt? Ja. Wat als ik me niet levend voel?
Ja, maar
we zijn wel de laatste tijd te weinig uit eten geweest. Wanneer zijn we het laatst op avontuur gegaan?
Ja. Misschien moeten zijn allemaal plaatjes.
Ja.
Hoe het moet zijn, hè? Ja. En dat is, dat is niet echt. Dat is iets in wat je in je hoofd creëert,
ja.
Het is gewoon wat het nu is. En dat is natuurlijk ook wat nu in corona ook pijnlijk is. Als je relatie niet zo goed is en je zit samen in een huis. Ja, dan wordt dat ook uitvergroot natuurlijk. Hè? Dus dat is...
Ik heb hele mooie en hele uitdagende dagen, dat kan ik wel zeggen.
Maar ook hele mooie dingen.
Oh, het is prachtig. Ja. En we komen zeker veel dichter tot elkaar.
Ja.
Maar het is ook een uitvergroting van dat wat niet werkt tussen ons. Ja. Wordt nu heel duidelijk en zijn we aan het aanpakken.
Ja.
En anders kun je ook een beetje elkaar ontlopen.
Ja.
In een relatie.
Ja, en dat kan nu niet.
Nee, zeker niet.
Alles wat is, dat is nu.
Ja, dat is, en ik ben best wel een grote confronteerder.
Ja.
Maar zelfs ik ontloop dingen.
Ja, dat doen we allemaal. Ja.
Sarah, dankjewel.
Ja,
echt een heel mooi gesprek.
Jullie ook bedankt.
Ja. Waar kunnen de luisteraars jou vinden? Je website?
Oh, mijn website is www.relatieverslaving.com.
Ja.
En ik heb een Facebookpagina en LinkedIn en dat soort dingen, maar... Sarah Hofman. Ja.
Helemaal goed.
Mooi.
Dankjewel.
Ja, graag gedaan. En jullie ook bedankt.
Ja.
Graag gedaan.
Dat is mooi. Stel dat je dit een mooi gesprek vindt. Heel fijn als je de podcast episode deelt en abonneert op ons kanaal. Dat helpt ons met onze zichtbaarheid, maar ook met onze missie. Want hoe meer mensen delen, hoe meer liefde we met elkaar verspreiden.